Carla Kraandijk, jouw favoriete Bijbeltekst begonnen we vanochtend mee, hè? Ja. Jarenlang met Carla op een kleine groep gezeten. En iedere keer als die tekst langskomt, dan moet ik aan jou denken. Vanochtend weer. Prachtig. Mooi, Jolinde, dat je gaat uitstappen. Want ik heb begrepen dat dat ook het jaarthema is. Uitstappen. In beweging komen. Zou je kunnen zeggen. En hoe goed is het als je je beweegt? Want als je stil blijft staan, dan gebeurt er namelijk niks. Het is goed om je te bewegen en zo ook andere beweging daarop aan te sluiten en zo nog beter te kunnen bewegen. Mooi dat ik hier ook getuige van mocht zijn. En Jolinde, veel zegen in Amerika. En hopelijk mag je daar heel veel gaan bewegen. Ik heb een foto meegenomen. Nou, daar sta ik dan. Samen met Mirjam, mijn vrouw. Dat is zeg maar in mijn krullentijd nog. En wat gebeurt hier? Hier staan Mirjam en ik en we zijn jarenlang coach geweest van, in dit geval, het hockeyteam van Casper, onze zoon. En jarenlang stonden wij zaterdagochtenden aan het veld, de jongens aan te moedigen, aai over de bol, wat instructies te geven. En ook als ze bijvoorbeeld een beetje een moeilijke vrijdag hadden gehad of een feestje en ze stonden zaterdagochtends trillend op het veld om zeg maar hun hockeyding te gaan doen, dan mochten we ze daarin begeleiden. En daar stonden we dan aan de kant en dan gingen we ze toespreken of roepen, ga jij nou daar staan of je moet er even in en uit. Ik heb nog een foto meegenomen, want in de rust, dan verzamelden we ze even en dan gingen we ze weer verder toespreken. Deze foto zegt ook iets over onze zoon Casper, die staat daar, die heeft dat allemaal al gehoord. Die staat, dus die denkt het zal wel. Maar je ziet die kopjes. En wat hebben ze eigenlijk nodig? Ze hebben die aanvuring en die energie en die aanmoediging, die hebben ze echt nodig. Want samen met dat team gaan ze strijden. En hebben we dat niet allemaal? Hebben we allemaal niet in ons leven die momenten waarop we denken, wat moet ik nou eigenlijk? Waar ben ik nou eigenlijk mee bezig? Soms weet ik ook wel dat die jochies dachten van, ik ben ooit op hockey gegaan, dat moest van mijn ouders. En wat doe ik hier eigenlijk? En soms stonden ze ook een beetje vertwijfeld te kijken, waar is de bal, waar is het doel? Zo kunnen we ons echt voelen in ons leven, althans ik wel. Elke week nog weer, elke dag soms. Dat ik denk, wat is het dan goed dat je richting krijgt, dat je energie krijgt en bemoediging. Dingen worden benoemd. En daar wil ik het vanochtend met jullie over hebben. Want we gaan aan de hand van een verhaal van in de Bijbel kijken hoe de Heer Jezus eigenlijk coach is. Hoe hij eigenlijk ons wil bemoedigen en energie wil geven, elke dag weer. We zijn aan elkaar gegeven. Hè? We spreken veel met elkaar. We bidden voor elkaar. We bidden elkaar veel kracht toe. Maar we zijn ook allemaal gewoon mens. We zijn ook soms allemaal zo alleen. En wat is het goed om te weten dat we bekrachtigd, bemoedigd en energie mogen krijgen van de Heer Jezus. Dat hebben we nodig. Om uit te stappen. Om te gaan daar waar we moeten gaan. Ik wil met jullie het verhaal lezen uit Johannes 21. Hierna verscheen Jezus weer aan de leerlingen. En nu bij het meer van Tiberias. Dat gebeurde als volgt. Bij het meer waren Simon Petrus en Thomas, dat is Didymus, de tweeling, Nathanael uit Cana in Galilea, de zonen van Zebedeus en nog twee andere leerlingen. En Simon Petrus zei, ik ga vissen. Wij gaan met je mee, zeiden de anderen en ze stapten in de boot. Maar de hele nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend was, stond Jezus op de oever. Maar de leerlingen wisten niet dat het Jezus was. Hij riep, dat is de Heer Jezus, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordden ze. Gooi het net uit aan de rechterkant van het schip, riep Jezus. Dan lukt het wel. En ze wierpen het net uit en er zat zoveel vis in dat ze het niet omhoog konden trekken. En de leerling, van wie Jezus veel hield, zei tegen Petrus, het is de Heer. En zodra Simon Petrus dat hoorde, deed hij zijn bovenkleed uit, want hij was nauwelijks gekleed, en sprong in het water. En de andere leerlingen kwamen met de boot en sleepten het net vol vis achter zich aan. Ze waren niet ver van de oever, ongeveer 200 el. En toen ze aan land kwamen, zagen ze een vuurtje met vis erop en brood. En Jezus zei, breng ook wat van de vis die jullie daarnet hebben gevangen. En Simon Petrus ging weer aan boord en trok het net aan land. En het zat vol grote vissen, wel geteld 153. En toch scheurde het niet. En Jezus zei tegen hen, kom, eet iets. En geen van de leerlingen durfde hem te vragen wie hij was. Ze begrepen dat het de Heer was. Jezus nam het brood, gaf hun ervan en gaf ook hun vis. Dit was al de derde keer dat Jezus aan de leerlingen verscheen nadat hij uit de dood was opgestaan. Heer Jezus is opgestaan en het leven gaat eigenlijk door. En ik kan me zo voorstellen dat die discipelen dachten, ja wat nu? Ze zijn uit de vibe, ze zijn uit het momentum. En nu staan ze er alleen voor en ze hebben de Heer Jezus al een aantal keren ontmoet. Maar ja, wat ga je dan doen? En Petrus zegt, kom laten we maar gaan vissen. En iedereen sluit zich daarbij aan, ook niet-vissers. We lazen dat ze de hele nacht hadden gevist en niets gevangen hadden. Het was ook nog erg frustrerend. Denk je iets te gaan doen, pak je oude draad maar weer op. Je stapt uit, want ja, je denkt, we moeten toch de wereld in. Ze gaan vissen en er gebeurt niks. En dan lezen we dat daar iemand op het strand is. En ze herkennen hem niet direct. Het is zo'n 80 tot 100 meter ver vanaf de boot, die 200 el. En je kunt je voorstellen dat het een beetje mistig was, zoals vanochtend. Het was ook niet helemaal zichtbaar wie daar nou stond. En ik vind het mooi om te lezen dat er één iemand is die weet wie daar is, namelijk Johannes. Johannes schrijft vaak over dat hij de discipel is die de Heer lief heeft. Hij weet zich geliefd en hij herkent de stem van de Heer Jezus en hij zegt, het is de Heer. Nou, we hebben het gelezen, dan springen ze uit de boot, of Petrus springt uit de boot, en dan gaan ze met hem op het strand zitten. Ik heb gezegd dat ik vanochtend aan de hand van dit verhaal zo graag met elkaar wil nadenken over hoe de Heer Jezus ons energie geeft, hoe die ons bemoedigt en versterkt, elke dag weer. En allereerst zijn er drie dingen die mij opvielen in dit verhaal, waar we wat mee kunnen. Kijk, het is het verhaal van de discipelen. Het is daar, op dat moment. Zij zitten in die boot en de Heer Jezus staat op het land. Maar wij mogen daar ook iets van leren. Wij, zoals wij nu in deze tijd leven en in deze tijd ook discipel zijn. En soms, zoals ik het al zei, niet helemaal meer weten wat we nou moeten doen. En misschien een beetje ontredderend zijn. Mogen we weten dat Hij daar op de kant staat. En het allereerste wat er gebeurt, en dat lezen we in vers 5 en 7... is dat hij riep, hebben jullie iets te eten, jongens? Nee, antwoordden ze. En dan zegt de Heer Jezus, gooi het net uit aan de rechterkant van het schip. Het allereerste wat de Heer Jezus wil doen, is ons duidelijke aanwijzingen geven. We hebben vanochtend nog gehoord, net ook, dat Jolinde de stem van de Heer Jezus heeft gehoord. En die duidelijke aanwijzingen die je krijgt van hem, die hij je juist wil geven, zoals ik tegen de jongens zei op het veld, ga naar rechts of loop even door of daar is de bal. Die duidelijke aanwijzingen geeft de Heer Jezus aan deze mannen en die wil hij ook aan ons geven. Nou is het natuurlijk niet zo dat hij hier is en dat hij dat tegen ons kan zeggen. Maar zoals je misschien weet is het de Heilige Geest die in jou is, die jou wil helpen om zijn stem te verstaan. En dan wil die hele duidelijke aanwijzingen geven. Die duidelijke aanwijzingen, die zijn voor hem, van hem, voor jou. En je kunt ze nog beter verstaan als je je geliefd voelt door hem. Johannes bevestigt dat. Hij herkende de stem van Jezus. Haal ik daar maar uit. Niet helemaal goed zicht hebbende op wie daar nou stond, door de mist en de afstand. Misschien een beetje de kleine oogjes van een nacht doorwerken. Hij hoorde de stem van de Heer. De Heer Jezus zegt het zelf, ik ben de goede herder. De schapen kennen mijn stem. Dus die duidelijke aanwijzingen die je wil geven in jouw leven, en soms zijn dat hele grote dingen, soms zijn dat hele kleine dingen, die komen door de Heilige Geest en die mag je gewoon horen. Zijn stem mag bekend worden in jouw hoofd. Paulus schrijft op een gegeven moment dat de Heilige Geest hem zo heel erg duidelijk maakte dat hij niet naar Azië mocht. Er staat: de Heilige Geest weerhield hem daarvan. Handelingen 16. Duidelijke aanwijzingen werden Paulus gegeven. Duidelijke aanwijzingen worden ons gegeven. Duidelijke aanwijzingen vanaf de kant door de Heer Jezus. Het tweede wat er gebeurt, het tweede wat belangrijk is in die aanmoedigingen, in die energie die hij wil geven, is, hij zegt, dat zegt hij niet, maar dat is wat hij ermee zegt wat mij betreft, tel je zegeningen. En hoe kom ik daarbij? Het net zat vol met grote vissen, wel geteld 153, en toch scheurde het niet. Het blijkt toch belangrijk te zijn voor de Heer Jezus dat de mannen precies weten hoeveel vissen erin zitten. Kijk, die vissers, die halen dat net op en normaal gesproken trekken ze dat net in de boot en dan gaan ze sorteren. De kleintjes gooien ze terug, maar die kunnen dan wat groter groeien. Die kunnen ze dan later nog een keer vangen. En de grote vissen sorteren ze daaruit. En het is niet zo dat, omdat de mannen aan land zijn en er toch vis is en brood, dat die vissen die ze hebben gevangen maar even moeten wachten. Nee, de Heer Jezus zegt, nee, ik vind het belangrijk dat je je werk, wat je hebt gedaan, dat goed gebeurt. En dat je daarin ook ziet hoe ik jullie heb gezegend. Het is belangrijk dat we ons realiseren hoe de Heer Jezus, hoe God ons zegent. En ze gaan die vissen sorteren en ze gaan ze tellen. En dat duurt natuurlijk even. En daar is tijd voor. Op Psalm 103 vers 2 staat er ook: prijs de Heer mijn ziel, vergeet niet één van zijn weldaden. Het is een opdracht aan ons. En het geeft ons energie en richting om de zegeningen te tellen. Mijn oma zei dat vroeger ook altijd. Tel je zegeningen. Wie telt wel eens zijn zegeningen? Ja, goed zo. Mooi. Ja. In het tellen van die zegeningen zit wat mij betreft altijd het besef dat ik afhankelijk ben van datgene wat ik gekregen heb. Datgene wat er gebeurd is in mijn leven. Het tellen van je zegeningen is het tweede wat de Heer Jezus gebruikt als hij zijn discipelen, als hij ons wil aanmoedigen in het leven. En de vis die ze hebben gevangen, wordt toegevoegd aan datgene wat er al is, namelijk brood en vis. En Heer Jezus zei, breng van dat vis en leg het erbij. Het is belangrijk. Het is belangrijk wat je hebt bereikt, wat je hebt verzameld. En ik vond dat ook een mooie les, waarin datgene wat ik in mijn dagelijkse leven doe, gewoon in mijn ordinaire leven, in mijn werk, in de gewone dingen, in de niet-christelijke dingen, daar mag ik ook zegening in zien. En dat mag ik gewoon meenemen als ik met hem ga eten. Neem het maar mee, zegt hij. Laat het maar zien. En ik heb dat echt moeten leren. Dat datgene wat ik in deze wereld doe, vanuit mijn werk, vanuit mijn professie, dat daar ook zegen is. En dat ik daarin ook zijn afhankelijkheid mag ervaren. En dat is wat mij dan helpt. Als ik het even niet zie zitten of als ik even niet weet wat ik moet doen. En dan is daar het derde punt, wat mij betreft een heel mooi en belangrijk punt. Jezus nodigt de mannen en Jezus nodigt jou uit voor een ontbijt. Want dat is wat er gebeurt. Het is vroeg in de ochtend en het was heel gewoon dat je vis at bij het ontbijt. En de mannen hebben hard gewerkt en de Heer Jezus nodigt ze uit voor het ontbijt. En hij zei, breng die vissen die je hebt verzameld mee, we gaan met elkaar eten. En als je verder leest in het verhaal, dan is daar ook nog een heel mooi intiem moment na die maaltijd, na dat moment van ontbijt, waarbij de Heer Jezus in gesprek gaat met Petrus. Het is een belangrijk moment. Het is het moment waarop de mannen gevoed worden en versterking krijgen voor de nieuwe dag. Het ontbijt bestaat uit brood. Jullie weten dat brood in de Bijbel ook staat voor het levend woord. Gij zult van brood alleen niet leven, maar van alle woorden die gesproken worden, staat er in de Bijbel. Gods woord is het brood wat we elke dag, elke ochtend mogen eten als we ontbijten met hem. In Handelingen staat het verhaal van Stefanus. En Stefanus is een van de eerste martelaren die sterft, waarvan we het weten, omdat hij de Heer Jezus predikt. En als hij wordt gestenigd, uiteindelijk, dan is Paulus daar zelfs bij. Maar in Handelingen 7, vers 38, houdt hij eerst een reden voor de Farizeeën. En dan zegt hij het volgende. Hij was het, en dan heeft hij het over Mozes, toen het volk in de woestijn bijeen was, als bemiddelaar optrad tussen onze voorouders en de engel die op de Sinaï tegen hem sprak. Hij was het die de levend brengende woorden ontving om ze aan ons door te geven. Stefanus legt hier uit wat de rol van Mozes is. En hij maakt een link met datgene wat Mozes namelijk ontvangen heeft. De eerste 5 Bijbelboeken zijn ook van Mozes, de Torah, de wet. En hij zegt dat levend brengende woorden zijn. En het woord van God brengt dus leven. En dat is logisch, want zonder eten kun je ook niet leven. Dus het brood wat bij het ontbijt wordt gebruikt als teken van het woord van God wat leven geeft. En zo heb je dus een goede start. Die jongens die wij trainden of die wij coachten daar op het veld, het kwam wel eens voor dat ze weinig of niets hadden ontbeten. Dat is niet zo dat ze dat niet thuis niet hadden of zo, althans niet dat ik weet. Maar het was wel eens zo dat ik dan zei van, ja, wat is aan de hand? Ja, ik heb nog niet gegeten. Hoe heb je nog niet gegeten? Nee, ik heb nog niet gegeten. En dan moesten ze wel presteren. Dus dat ontbijt, dat is een belangrijk onderdeel van die energie, die bemoediging die je nodig hebt. Het klinkt natuurlijk logisch. Maar zelfs die kleine gastjes die af en toe niet ontbeten, het moet maar wel gaan. Het is nog wel eens moeilijk om je ontbijt in te passen. Zijn hier mensen die 's ochtends niet ontbijten? Die zijn er. Wisten jullie niet, maar dat is zo. Nou, daar kun je keuzes voor hebben. Er zijn mensen die zeggen, ik ga altijd later op de dag begin ik vast met eten, of ik doe intermediate fasting. Er zijn allerlei redenen om 's ochtends niet te ontbijten. En dan pak je energie misschien op een ander moment van de dag. Maar als ik naar dit verhaal kijk en ik betrek het op onszelf, dan zie ik daarin toch het belang van het ontbijt wat je elke dag mag hebben met de Heer Jezus. Wat je nodig hebt. Elke dag weer. Maar dat is wel een dingetje. Dikke Tom. Ja, dit is echt een dingetje. Begin maar eens elke dag met het levende woord van God. In onze drukke tijd. In ons drukke leven. En daarom heb ik 5 tips. 5 aanwijzingen. Die ons gaan helpen om elke dag die keuze te maken. Om met hem een ontbijt te hebben. Een ontbijt nadat hij ons duidelijke aanwijzingen heeft gegeven. Een ontbijt waarin we onze zegeningen mogen tellen. Dat ontbijt, daar hebben we 5 tips voor. Allereerst, maak een besluit. Ik heb echt op een gegeven moment in mijn leven een besluit gemaakt om elke ochtend een ontbijt te hebben met de Heer Jezus. En wat bedoel ik daarmee? Elke ochtend lees ik zijn woord. Elke ochtend kies ik ervoor om de dag te beginnen met hem te zitten. En datgene wat ik heb verzameld mee te nemen naar het ontbijt met hem. Luisteren naar zijn stem en zijn woord lezen. Wie heeft er vanochtend al ontbeten met Jezus? Ja, fantastisch. Een goed begin van de dag. Maar het is wel een besluit wat je moet nemen. Want voordat je het weet, is er van alles aan de hand in je leven. Maak een besluit. Het tweede is, kies een plek. Kies een plek, ja. Kies een plek, een vaste plek, waar je het ontbijt 's ochtends met hem hebt. Voor mij persoonlijk is dat op de hoek van de tafel. Elke ochtend zit ik daar, daar ligt ook mijn Bijbel. Dat is mijn plek, dat is de plek waar ik 's ochtends met hem ontbijt. Dat is de plek waar ik dat moment heb. Maak een besluit. Kies een plek. Het is echt belangrijk dat het een plek wordt. Een plek die je herkent, een plek die je koestert. Bepaal een tijd. Ja, dat zeg je, dat is logisch, het ontbijt. Maar daar ben je natuurlijk vrij in, hè, wanneer je dat ontbijt wil hebben met de Heer Jezus. Want er zijn mensen die dat later doen op de dag. Maar mijn advies is om dat vroeg te doen. Er zijn mensen die zeggen, nou, ik doe altijd 's avonds voordat ik ga slapen. Dan lees ik in de Bijbel. En dat is het moment dat ik die levende woorden tot mij breng. Dat is prima. En daarna zul je prachtig slapen en misschien hele mooie dromen hebben. Maar ik ben zelf een voorstander van in de ochtend. Want dan ligt de hele dag nog voor je. Dan zijn er nog momenten van ontmoeting. Dan zijn er momenten van kracht die je nodig hebt. En die heb je gekregen 's ochtends met het ontbijt. Maar die tijd die moet je vastleggen. Die moet je voor jezelf bepalen wat het beste voor jou werkt. Het is echt belangrijk dat je daar een tijd voor kiest. Tip 4, geef het een naam. Naam? Ja, een naam. Mozes, waar Stefanus het net over had, gaf zijn plek van ontbijt, gaf zijn plek van ontmoeting een naam. En dat staat in Exodus 33, vers 7. En Mozes sloeg steeds buiten het kamp, de Israëlieten waren in de woestijn onderweg, op ruime afstand ervan een tent op. En hij noemde die tent, hij gaf het een naam, de tent, de ontmoetingstent. En ieder die de Heer wilde raadplegen, ging naar de ontmoetingstent buiten het kamp. En in datzelfde hoofdstuk staat dat daar de plek is dat hij de stem van God kon verstaan. Het is helemaal niet raar en het is eigenlijk gewoon heel erg mooi. En we lopen daarmee ook in de voetstappen van Mozes om het een naam te geven. Ik heb het zelf het tafelmoment genoemd. Want toen ik hiermee bezig was en ik dacht, ja, wat is dan eigenlijk mijn naam? Toen kwam dat al heel snel naar voren, want dat was mijn tafelmoment. Dat is de plek aan tafel die ik ook het tafelmoment heb genoemd. Geef het maar gewoon een naam. Houd het maar heel persoonlijk. Maar dat mag je helpen bij de ontmoeting met hem. Want weet je, als je wil leiden in deze wereld, en ik bedoel leiden eigenlijk in die zin dat je leiding wil geven in de gemeente, of leiding wil geven in je gezin of in je eigen leven. Als je wil leren, als je meer wil weten van de Heilige Geest, als je je wil uitstrekken, als je wil uitstappen, dan kan dat niet anders dan dat je ook 's ochtends of het ontbijt hebt gehad met hem. Dat die plek daar is waarin je die levende woorden hebt ontvangen. Hoe anders kan ik de dag beginnen als ik niet eerst die energie en die levende woorden tot mij heb gebracht? Het klinkt allemaal wat simpel, hè, die stappen, maar het is cruciaal, heb ik zelf ontdekt, dat als ik 's ochtends eerst ontbeten heb, dat ik door de dag heen veel beter en veel preciezer mijn leven kan leiden als discipel van Jezus. Maak een besluit om dit te gaan doen. Kies die plek. Bepaal je tijd, hè. Ik ben echt een voorstander van die ochtend, maar als je dat voor jou 's middags is of 's avonds is dat natuurlijk prima. Geef het een naam. En als vijfde, ontwikkel een gewoonte. Maak er gewoon een gewoonte van. Laat het langzaam invloeien. Laat het langzaam ingroeien in je leven. In je planning. Dat moet echt gewoon langzaam inplannen. Hoe laat is het? Ik was even terug bij mijn oma, die had een pendule. Ja, ik hoorde de pendule van mijn oma. Ja. Ja, zo is dit verhaal, hè, van die discipelen die in die boot zitten. Die een beetje ontredderd zijn. En dan toch daar die ontmoeting hebben met de Heer Jezus. En ik hoop ook echt dat het voor ons, ja, dat het ons inspireert. Dat we daarmee de week en de weken verder in mogen gaan. Ik wil je echt oproepen om het ontbijt elke ochtend met hem te hebben. Het heeft mij al jarenlang geholpen om de juiste stappen te zetten. En het heeft mij ook geholpen om zijn stem te leren verstaan. En om die duidelijke aanwijzingen ook echt te zien. Als ik niet weet hoe God spreekt, als ik zijn woorden niet herken door datgene wat ik heb gelezen in de Bijbel, hoe zal ik dan op belangrijke momenten zijn stem verstaan als het gaat om duidelijke aanwijzingen? Als ik in de Bijbel niet heb gelezen hoe God zegent, hoe God dingen laat zien en hoe trouw hij is, hoe anders is het dan voor mij en hoe moeilijk is het dan voor mij om mijn zegeningen niet te kunnen tellen? En hoe mooi is het dat de Heer Jezus zegt, kom maar hier, heb ontbijt met mij. Dit is de plek waar we intimiteit mogen hebben. Dit is de plek vanuit waar je straks weer verder mag gaan. Intimiteit met hem. Onderwijs van hem, met hem. Gesprekken. Om daarna ook weer actief erop uit te kunnen gaan. Actief met energie, gevoed en al. Met aanwijzingen. Wetende dat je gezegend bent. Zo'n leven wens ik ons allemaal toe. En dan kun je discipel zijn en navolger van de Heer Jezus op de meest en de best mogelijke manier. En dan zijn er nog steeds momenten waarop je denkt, nou ja, wat doe ik eigenlijk ook alweer? Waar ben ik mee bezig? En soms kabbelt het gewoon door en dan denk je het niet eens. Maar dan kijk je terug en dan zijn er weken voorbij gegaan waarin je eigenlijk niet weet waar je mee bezig was. En dan is hij daar en dan wil hij jou juist die energie geven en je aanmoedigen. Mirjam en ik deden dat ook met de jongens. We gaven ze iedere keer weer die richting. En als je ze nu spreekt, ze zijn nu allemaal langer als mij, dan kunnen ze zich nog steeds herinneren. Hoe ik en hoe Mirjam daar stonden en met ze spraken en ze de richting kregen. We gaan straks een mooi lied zingen. Ik zou willen vragen of de band alvast naar voren kan komen. Waarin we ook ons verlangen om de waarheid in ons hart te laten spreken, mogen uitspreken. Ik zei het al, het is een besluit. Vandaag kun je een besluit nemen om elke dag met Jezus te ontbijten. Vandaag kun je het besluit nemen dat als je zijn woord leest, als je zijn woorden tot je neemt, dat de enige basis is om dat ook weer uit te delen. Als je wil leiden in een gemeente, dan is het goed dat je je hebt laten voeden door de grote leider. Als je wil leiden in je eigen leven, dan is het goed dat je hebt laten voeden door hem die jouw leven kent. Neem een besluit. Kies een plek. Bepaalde tijd. Geef het een naam. En ontwikkel een gewoonte. Ik wil met jullie gaan bidden. En blijf maar even zitten. En als je zo meteen ook denkt van ja, dit is iets wat mij weer aanmoedigt. Ik heb vanochtend ook echt de Heer Jezus aan de kant van het strand gezien en gehoord. En hij heeft mij in beweging gezet. Dan mag je zo meteen ook gaan staan en dan gaan we na het gebed door met het zingen van het mooie lied. Ik wil met jullie bidden. Vader in hemel, dank u wel. Dank u wel, Heer Jezus, dat u ons energie wil geven. Dat u ons richting wil geven. Dat u ons wil bemoedigen. Elke dag weer. Maar dat het wel een besluit is wat we zelf moeten nemen. Heer, we willen zo graag uitstappen. We willen zo graag actief zijn. We willen zo graag veel zien van uw kracht in ons leven. Maar wat is het belangrijk dat we dat doen vanuit de relatie met u. Niet vanuit eigen kracht, maar juist vanuit die momenten waarin we u hebben ontmoet. Juist ook vanuit die momenten waarop we met u hebben ontbeten. En dat de levende woorden uit de Bijbel tot ons hebben gesproken. En dat we vanuit daar ook weer mogen delen. En als we vanochtend hier zijn en we hebben dit zo gehoord, en we willen dat besluit nemen om zo ook de nieuwe week in te gaan, dan wil ik je vragen om te gaan staan. Want juist ook, met het nemen van een besluit, mogen we dat markeren. U staat aan de kant, we mogen uw stem horen. En u zegt, gooi het net aan de andere kant uit, aan de rechterkant. En het zal gevuld worden. En u nodigt ons uit in al onze moeheid, in al onze verwarring, om met u te ontbijten. Jezus, wat bent u goed en wat houdt u veel van ons en u kent ons heel persoonlijk. Hier is mijn hart, Heer.